Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het tweede vers van Psalm 51, want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad, mijn zonde, zie ik mij steeds voor ogen zweven, ik heb tegen u, ja u alleen misdreven, uw wil en wet, hoe heilig stout versmaat. En wat er verder volgt uit het tweede vers van de 51ste Psalm. doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zullen wij zingen het vierde vers van Psalm 147, zingt beurtelings en dankt den Heere, zingt psalmen onze God ter ere. En wat er verder volgt uit het vierde vers van de 147ste psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis, vervolgens zal u gelezen worden uit het boek der psalmen, en wel de 41ste psalm, de versen 1 tot en met 14. We noemden u psalm 41 vanaf het eerste vers tot het einde van deze psalm.
En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden en wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Amen. Psalm van David voor de opperzangmeester. Wel gelukzalig is hij die zich verstandelijk gedraagt jegens een ellendige. De Heere zal hem bevrijden ten dagen des kwaads. De Heere zal hem bewaren en zal hem bij het leven behouden. Hij zal op de aarde gelukzalig gemaakt worden. Geef hem ook niet over in zijn vijanden begeerte. De Heere zal hem ondersteunen op het ziekbed. In zijn krankheid verandert gij zijn ganse leger. Ik zeide, o Heere, wees mij genadig. Genees mijn ziel, want ik heb tegen u gezondigd. Mijn vijanden spreken kwaad van mij, zeggende, wanneer zal hij sterven en zijn naam vergaan? En zo iemand van hem komt om mij te zien, hij spreekt valsheid, zijn hart vergadert zich onrecht, gaat hij uit naar buiten, hij spreekt ervan. Al mijn haters mompelen tezamen tegen mij. Ze bedenken tegen mij hetgeen mijn kwaad is, zeggende, en Belias stuk kleeft hem aan, en hij die nederligt zal niet wederop staan. Zelfs de man mijns vredes, op welke ik vertrouwde, die mijn brood had, heeft de verzenen tegen mij grotelijks verheven. Maar gij, o Heere, wees mij genadig en richt mij op, en ik zal hun vergezellen. En ik zal het hun vergelden. Hierbij weet ik dat gij lust aan mij hebt, dat mijn vijand over mij niet zal juichen, want mij aangaande, gij onderhoudt mij in mijn oprechtheid, en gij stelt mij voor uw aangezicht in eeuwigheid. Geloof zij de Heere, de God Israëls, van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. Amen, ja, amen.
De tekst voor vanmiddag vindt u in de psalm, die zojuist ons is voorgelezen, en wel enkele woorden uit het vijfde vers van psalm 41. Psalm 41, vers 5, deze woorden, O Heere, genees mijn ziel. Vragen wij de Heere om zijn zegen over dit samen zijn. Heere, het is in de weg van uw goddelijke en aanbiddelijke voorzienigheid dat we voor de tweede maal aan deze plaats bijeen mogen zijn. Zonder u kunnen wij niets doen. Dat geldt het onderzoek van uw woord in de stilte van de eenzaamheid. Dat geldt ook het vertolken van uw woord in de eredienst. Zoudt gij alles willen schenken wat we van onszelf missen? Geef dat uw woord op de u welbehagelijke wijze ontvouwd zal mogen worden. En wees door uw Heilige Geest de toepasser van dat woord in harten en levens van jong en oud. Want daar komt het toch op aan, dat we niet alleen uw woord met ons verstand mogen kennen, maar dat we de rijke inhoud van uw woord met het hart zouden mogen beleven. U weet hoe we zijn opgekomen. Het kan zijn dat we ons er helemaal niet op voorbereid hebben en dat we toch in uw huis mogen zijn. Schenk een verbeurde zegen. En ook als we van tevoren gesmeekt hebben om de werking van uw woord en geest of de doorwerking daarvan in ons hart, zoudt ge ook dan uw zegen willen schenken, dat uw koninkrijk uitgebreid mag worden en de werken van de duivel teniet gedaan mogen worden, dat die verstoord mogen worden en dat er, net zoals we dat vanmorgen hoorden, sommigen geloofden dat dat ook de zegen mag zijn op de prediking die beluisterd mag worden. Niet alleen hier, maar overal op het wereldrond, waar Gij mensen, kinderen roept om uw woord te prediken en ernaar te luisteren. Dat woord is toch in de loop der eeuwen onder vele volken verkondigd. En dat geldt toch ook nu. En uw welbehagen zal daardoor gelukkiglijk voortgaan. De beloften aangaande de toebrenging van velen uit alle volkeren zal door u zelf vervuld worden. Want gij opent uw woord, gij opent het verstand, gij opent het hart. En als gij opent, dan zal toch niemand meer kunnen toesluiten. We hebben gezongen van uw goede zorg in het werk van de schepping en onderhouding van de schepping, dat gij alles zo leidt dat er van tijd tot tijd neerslag is, zodat de gewassen op deze aarde kunnen groeien. Dat is maar niet vanzelfsprekend. Dat is uw zorg voor een wereld die toch in het boze ligt. Geef dat het ons persoonlijk ook een wonder mag zijn, dat we elke dag eten en drinken uit uw hand mogen ontvangen. Maar het is nog een groter wonder als we geestelijk voedsel voor de ziel mogen ontvangen. En dat komt toch ook bij u vandaan. Wanneer we dat nog missen, zoudt gij dat voor het eerst willen schenken door de bearbeiding van uw geest die in al de waarheid leidt. En wanneer we daar weet van mogen hebben, dan is het toch alleen genade. En ook alleen genade en trouw van u als ge opnieuw voedsel schenkt, als we opnieuw onderwijs mogen ontvangen. Gedenk zo deze gemeente in alles wat nodig is. Wees met uw kerk die vervolging ondervindt, die te maken heeft met gode vijandige overheden. We hebben dat ook gelezen uit uw woord, dat er oproer kwam. En zo is de duivel er altijd op uit, ook door middel van oproer en vervolging, uw werk tegen te houden. Maar dat zal hij toch niet kunnen, want waar u begonnen bent, al worden zij die u volgen dan beroofd van hun vrijheid, al mogen zij niet meer naar de kerk gaan, datgene wat gij gepland hebt, naar uw welbehagen, dat houdt ge toch ook zelf in stand. En als het zou komen tot tijdelijke verloochening, breng dan weer terecht dat het beleefd en beleden mag worden, en dat uw gunst opnieuw van boven zou mogen afdalen onder die zeer moeilijke omstandigheden, waaronder zij die u mogen vrezen als ze verdrukt worden verkeren. Eén weg blijft toch altijd open. Dat is de weg naar boven in het gebed, dat ze het van u de Heere mogen verwachten, wat er dan ook gebeuren zou. Zegen het werk van de zending. Gij roept en zendt mensenkinderen uit om uw woord op de zendingsvelden te prediken. Te prediken aan mensen die de afgoden dienen, die zich buigen voor de nietige ijdelheden waarmee zij voor eeuwig verloren zouden gaan. Die enige naam gegeven tot zaligheid mag ook daar verkondigd worden. Verbind er uw zegen aan, opdat de knieën mogen gaan buigen voor u, opdat het mag komen tot het ware zaligmakende geloof. Dat is toch ook uw werk. Dat kunnen de zendingswerkers ook nooit tot stand brengen. En dat geldt ook van het werk van evangelisatie in Gent en ook op andere plaatsen waar die arbeid verricht mag worden. Mensen kunnen mensen niet bekeren, maar gij wilt mensen wel gebruiken tot waarachtige bekering van anderen, dat ze in biddend opzien tot u hun arbeid mogen doen en vrucht en zegen zouden mogen zien op datgene wat ze mogen verrichten. We bidden u voor ons land en volk, regering en vorstenhuis, We lezen in uw woord hoe het met een koning moet zijn. Die moet zelf een afschrift van uw wet hebben. In uw woord lezen, daar zelf naar handelen. En zijn onderdanen daartoe oproepen. Wat zou het groot zijn als je ons zulke overheden zou schenken. Als dat nog eens gebeurde mocht, ook in ons koningshuis, dat de knieën voor u de Heere zouden mogen buigen. Maar gedenk ook plaatselijk, provinciaal en landelijk. Schenk wijsheid boven al de ware wijsheid. Dat is toch de vreze van uw naam. We bidden u voor ons kerkelijke leven, waar zoveel afwijkingen zijn, waar zoveel ontrouw is, waar de verwarring zo groot is. Kon het zijn dat zij die ontrouw zijn, die een streep hebben gezet door hun eigen handtekening die ze geplaatst hebben, terug zouden mogen keren van hun schreden. Ook dat is voor u toch niet te wonderlijk. En dat zij die begeren te blijven bij uw woord, bij het belijden der kerk, bij de kerkorde en bij de besluiten van de generale synode daarop gegrond, dat ze bij die waarheid bewaard mogen worden. Ook dat komt bij u vandaan. We kunnen onszelf immers nergens voor bewaren. Ontfermt u zich over ons kerkverband en gedenk ook andere kerkverbanden. Er is zoveel gaande. De duivel richt zijn pijlen op alle kerkverbanden die er zijn om zijn verwoestend werk te verrichten. Maar ondanks dat alles gaat gij toch door met uw werk. Gaat gij door met het zegenen van de prediking der waarheid. Want uw woord is toch het zaad der wedergeboorte. We bidden u voor die landen en volkeren die in oorlog zijn met elkaar. Wij mensenkinderen kunnen geen oorlog stoppen. Maar gij doet oorlogen ophouden. Gij regeert, kon het zijn dat dat ook in onze tijd zou mogen gebeuren, waar er dan ook gestreden wordt, welke volkeren de wapens ook tegen elkaar gebruiken, dat er een einde mocht komen aan het vele bloedvergieten en de grote nood die daaruit voortvloeit, uit al dat oorlogsgeweld dat werkelijkheid is. We bidden u voor de nazaten van Abraham, Isaac en Jacob die wonen in het land waar die voorvaderen ook gewoond hebben. Belaagd van alle kanten. Zoveel onbegrip, zoveel vijandschap ondervindend in de wereld. Maar heren, ze kunnen zichzelf toch ook niet verdedigen. Dat ze toch niet op eigen legermachten zouden betrouwen en bouwen. Maar het alleen van u de Heere zouden mogen verwachten. Maar geef bovenal dat de schriften open mogen gaan, want het zijn toch de schriften die getuigen van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En doe dat ook onder de omliggende volkeren die zeer vijandig zijn. Ge zult immers toch toebrengen uit alle landen, uit alle volkeren, ook uit Gaza. We hebben veel van u af te smeken. We hebben nergens recht op. Zie ons aan in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, in de vergeving van zonden en schulden, uit genade alleen. Amen. Zingen wij van de zesde psalm, het tweede vers. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Het derde vers. Mijn ziel gans neergebogen slikt voor uw heilig ogen. En het negende vers. De Heere wil op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem verhoord. En wat er verder volgt uit de versen 2, 3 en 9 van de zesde psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, Psalm 41 is een psalm van David. En David is op het ziekbed ter neergelegd. En vanuit dat ziekbed ziet hij dat er verband is tussen zijn ziekte en tussen de zonden die hij bedreven heeft. Dat blijkt uit heel het vijfde vers waar staat: Ik zeide, o Heere, zijt mij genadig, genees mijn ziel, want ik heb tegen u gezondigd. De Heere gaf dat aan David te beleven, dat hij het verband zag tussen datgene wat hij misdreven had en hoe het nu was in zijn leven. Het was geen toeval dat hij op het ziekbed moest liggen. Er is verband tussen de zonden die beschreven staan in Gods woord, zo zeggen de uitleggers. En dan weten we de zonden die dat zijn. De zonde tegen het zevende gebod, Batseba tot zich genomen en Uria haar man vooraangesteld in de strijd, opdat hij om zou komen, en hij kwam ook om in die strijd. Een echtbreker, een moordenaar, op het ziekbed liggend. En nu rijst misschien de vraag: hoe is het vandaag als er ernstige ziekte is? Wel, geliefde gemeente, we moeten nooit zeggen dat in geval van ernstig ziek zijn er ook ernstige zonden zijn. Kijk, bij David lag dat duidelijk. Maar dat hoeft lang niet altijd zo te zijn. In zijn algemeenheid zouden we wel mogen en moeten zeggen: waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Als de zondeval in het paradijs geen werkelijkheid was geworden, dan was er geen ziekte, geen smart en geen leed. Dus als wij bij anderen zware, ernstige ziekte zien, denk dan niet in het hart: dat zal wel komen door een bijzondere zonde die bedreven is. Iedereen wordt wel eens ziek. En iedereen maakt dat mee in zijn gezin, in zijn familiekring. En als we ziek zijn, wat moeten we dan doen, jongens en meisjes? Ja, dan moeten we bidden tot de Heere of Hij genezing wil schenken, of Hij doktoren wijsheid wil geven om de juiste medicijnen voor te schrijven, de juiste behandelingen te laten toepassen. En dan dienen wij te vragen om de zegen van de Heere over dat alles. Want zelfs het meest eenvoudige medicijn zal niet baten als de Heere er zijn zegen niet aan verbindt. En dat geldt ook van de meest ingewikkelde en ingrijpende behandelingen en operaties die in onze tijd mogelijk zijn. Als de Heere er zijn zegen niet aan verbindt, dan zal het niet baten. Maar als we naar onze tekst luisteren, dan moeten we niet alleen bidden voor ons lichaam en of het de Heere mocht behagen de middelen en behandelingen te zegenen, maar we hebben bovenal te denken aan onze ziel, Zoals wij van nature zijn, dragen wij een dode ziel in een levend lichaam met ons om. Een dode ziel. Een ziel die alles mankeert. En daar is David aan ontdekt. En niet alleen ontdekt bij de eerste ontdekking die hij mocht kennen, maar daar al meer aan ontdekt. Want als hij hier op het ziekbed ter neer ligt, dan hebben we te denken aan de tijd van Absalom, die in opstand is gekomen tegen hem. We lezen in vers 10... zelfs de man mijns vredes, op welke ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft de verzenen tegen mij grotelijks verheven. Dus iemand met wie David vriendschappelijk omging, met wie hij alles overlegde, is zijn vijand geworden. En dan hebben wij te denken aan zijn raadsman Achitofel. En dan staat er een verwijstekst bij. Johannes 13 vers 18. Dit wordt betrokken op Judas. Maar met één verschil. Hier staat dat David op zijn raadsman vertrouwde. Op welken ik vertrouwde. In die tekst in het Nieuwe Testament ontbreken deze woorden. Judas, hij zei de vervulling van datgene wat Achitofel deed tegenover David. Wat Achitofel deed vertoonde een schaduw van de houding en de opstelling van Judas. Maar de Heere wist dat. Hij wist dat van tevoren. Hij weet immers alle dingen. En daarom heeft hij ook nooit op hem betrouwd. Zelfs de man mijns vredes, op welke ik vertrouwde, zegt David, die mijn brood had bij hem aan de maaltijd zat, heeft de verzenen tegen mij grotelijks verheven. Maar dan mag David het van de Heere verwachten. Maar gij, o Heere, zijt mij genadig en richt mij op en ik zal het hun vergelden. En zo is het ook geschied. David is opgericht, mocht genezing ontvangen naar het lichaam. En zijn ziel? Ja, daar was ook een begin van genezing. En toen David stierf, was zijn ziel geheel genezen. Zo komen wij tot de tekstwoorden van vanmiddag. O Heere, genees mijn ziel. David smeekt de Heere om genezing van zijn ziel. Met de hulp des Heeren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij twee gedachten. In de eerste plaats de ziekte. En ten tweede de genezing. David bidt de Heere om genezing van zijn ziel. In de eerste plaats de ziekte. En ten tweede de genezing. Met de ziel van de mens is heel veel aan de hand, om het zo eens heel eenvoudig te mogen zeggen. Eigenlijk deugt daar helemaal niets aan. En dat is onze schuld. Heb jij dat al als schuld mogen beleven? Dat de ziel dood is in de zonden en de misdaden en daarom van alles mankeert? In de staat der rechtheid was dat niet zo. Adam en Eva hadden een lichaam en ziel van de Heere ontvangen om hem te bedoelen, om hem te eren, hem te loven, hem groot te maken en te prijzen. Dat was hun enige begeerte en levensdoel. Maar door de zondeval is dat totaal veranderd. De keel is een geopend graf. De ziel gebruikt de keel om zondige dingen uit te spreken, kwetsende dingen. Dat heeft David hier ook ondervonden. Er kwamen vrienden bij hem tussen aanhalingstekens om hem te beklagen. Maar diep in hun hart verachten zij hem. Stonden zij vijandig tegenover hem. En verlangden ze naar zijn dood. Dat heeft David dus moeten ondervinden. Maar het gold ook van David zelf. Zijn gedachten deugden ook niet. De ziel maakt gebruik van de tong om gedachten uit te spreken. Maar de ziel denkt ook allerlei dingen die nooit naar buiten komen. En dat denken van de ziel is zondig. De ziel denkt er van zichzelf niet aan zich echt neer te gaan buigen voor God. Echt de Heere te gaan dienen. De ziel wil leven naar eigen inzichten. Naar eigen normen. De mens heeft wel verstand. Maar hij gebruikt dat verstand op een gruwelijke manier, zo mogen we wel zeggen. Wat worden er niet veel uitvindingen gedaan om anderen te verwonden in de oorlog, om anderen te doden. De kunde wordt in dienst gesteld van de zonde. Dat is de werkelijkheid. Maar ook mijn gedachten, uw gedachten en jullie gedachten zijn niet zoals de Heere dat vraagt. Hoe denken we over de Heere en over zijn woord? Zoals we van nature zijn, dan horen we dat woord in de kerk wel aan, maar we leven toch voort. We tellen onze dagen niet op die wijze dat we een wijs hart bekomen. Dwaas, want we zoeken het in de dingen van deze wereld, in de rijkdom, in uitgaan. En ik zeg niet dat we geen rust mogen zoeken. Dat mag zeker wel. Maar als we ons hart zetten op de dingen die in de wereld zijn te vinden, als we daarvan verwachten, als dat bovenaan staat in ons leven, dan deugt het niet. Dan gaan we in tegen Gods wil en wet. Weet u wat er staat van het denken van de mens in de Bijbel? Al zijn gedachten zijn zondig. Want al het gedichtsel der gedachten van zijn hart is te allen dagen alleenlijk boos. Hij is een hater van God en een hater van de naaste. Hij wil zich wreken op de naaste als de gelegenheid zich voordoet. Ik zal het hem betaald zetten, zo leeft het in het hart, als ons onrecht wordt aangedaan. En niet dit alles overgeven in de hand van de Heere die alles ziet en ook eenmaal over ieder rechtvaardig zal oordelen. Heb u het ook gelezen? Hoe zelfs theologen denken over de hel. Enige tijd geleden stond dat in de krant. Er zijn theologen, dus mensen die Gods woord bestuderen en die zeggen: ik kan het me niet voorstellen dat de Heere mensen, kinderen tot in eeuwigheid pijn zou laten lijden in de hel. Want God is toch liefde. God is toch barmhartig. Dat kan toch niet. Dat is toch heel breed. En zo gaan ze totaal voorbij aan de rechtvaardigheid van God. Hun gedachten stroken niet met datgene wat Gods woord ons zegt. En Gods woord is de waarheid. Hooguit zeggen ze dat je tijdelijk gestraft zou kunnen worden. Nou, daar kunnen we dan nog in komen. Maar dat er een plaats is van eeuwige rampzaligheid, nee. En dat, terwijl de zaligmaker daar zelf heel vaak over gesproken heeft. Betekent dat niet, geliefde gemeente, dat de gedachtenwereld van gevallen mensen niet deugt? Al het gedichtsel der gedachten van zijn hart, zo zei ik al, is te allen dagen alleenlijk boos. Als we niet de verlichting van ons verstand van boven mogen ontvangen, dan denken wij verkeerd over alle dingen. Heb je ook van Paulus gehoord vanmorgen? Die dacht door een weg van eigen gerechtigheid zalig te kunnen worden. En die dacht door zijn eigen inspanningen op zijn minst een grote bijdrage aan de eeuwige zaligheid te kunnen leveren. Nou, het was dwaasheid. Want het kan alleen door de gerechtigheid van Christus. Maar geliefde gemeente, hebben wij wel echt verstaan, en onderschrijven we dat wel echt, dat het wonder van de wedergeboorte noodzakelijk is? Als we daaraan voorbij gaan, dan denken we ook op een onjuiste, ja op een zondige manier over de inhoud van Gods woord. Dan is ook in dat opzicht ons verstand verduisterd. En die wedergeboorte, die komt van boven. Dat wonder dat de Heere dode zondaren levend maakt, dat daar waar alleen maar vijandschap heerst, een volgen van de Heere en een buigen voor hem komt. Ons verstand is ook verduisterd als het gaat over het leven naar Gods wil. De Heere vraagt niet alleen maar dat het aan de buitenkant wat opgeknapt wordt, maar dat dat van binnen uitkomt. Door de ingestorte liefde Gods. De Heere stort in het uur van de wedergeboorte zijn liefde uit in het hart, zodat de liefde komt tot zijn woord, tot zijn dienst, tot zijn volk en kinderen. En als dat ontbreekt, dan is uitwendige gehoorzaamheid echt niet iets wat de Heere kan behagen. Al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Ziet u nu wel hoe zondig, hoe verdorven de ziel is? En ook het geweten is verdorven. Ik noemde net Paulus al. Toen hij uittrok uit Jeruzalem met brieven van de hoge priester om christenen te vervolgen in Damascus, toen hij uittoog blazende dreiging en moord, toen sprak zijn geweten helemaal niet. Hij dacht dat hij goed handelde. Dus ons geweten kan geen kompas zijn, hoewel het zeker waar is dat ons geweten in bepaalde gevallen nog wel waarschuwt. Voor dit gruwelijke kwaad had het geweten van Paulus er nog nooit beschuldigend aangesproken. Dus een wonder van boven is nodig. Zal dat geweten op de juiste wijze gaan functioneren? Onze ziel zetelt in het hart, zouden we kunnen zeggen, het levenscentrum. Daar waar de begeerten, de verlangens, de gevoelens wonen, daar is onze ziel. En dat hart, dat levenscentrum, staat niet open voor God, maar is juist toegesloten voor Hem. Ook als we bij de waarheid zijn opgevoed, Of als we vanuit de wereld in de kerk zijn gekomen, denk aan Lydia, die naam is vanmorgen ook gevallen, was een heidense vrouw, was met de Joden gaan meeleven, maar haar hart was nog gesloten. Niet de juiste gevoelens, niet de juiste verlangens, totdat de Heere haar hart opende onder de prediking van Paulus. Is dat gebeurd? Hebben wij de ontdekkende prediking beluisterd en heeft de Heere die toegepast? Zijn we ontdekt aan de onreinheid van onze ziel, die meelaatsheid die overal aanwezig is en die zeker zal brengen naar de eeuwige rampzaligheid? Van nature ons hart gesloten voor de Heere, voor de zaligmaker. We lezen bij zijn geboorte dat er geen plaats was. En dat geldt nu van een ieder van ons van nature. Geen plaats voor de zaligmaker. En onze wil, die is ook verdorven. Die is ook dood. Dat wil zeggen vijandig actief tegen God. Die wil niet buigen. Wil niet aan het doel beantwoorden waartoe de Heere de mens heeft voortgebracht. Er staat in het Hebreeuws in Psalm 41 een woord voor zonde. Dat betekent je doel missen. Buiten de geboden van God omgaan, tegen die geboden ingaan. En dat is maar geen noodlot, maar dat is schuld. En als dan Psalm 51 gezongen wordt, dan wordt dat alleen met de lippen gezongen. Van nature en niet met het hart. Daarom is het zo nodig dat de Heere ontdekt aan de zondigheid, de onreinheid en de verdorvenheid van onze ziel. En de verdorvenheid van die ziel blijkt ook daaruit dat we op een onjuiste, oneerbiedige wijze omgaan met het woord van God en met de inhoud daarvan. Ons daar niet werkelijk in verdiepen op de juiste wijze. En dan blijven de schriften ten diepste gesloten. Zo verdorven is de ziel. En zo'n groot wonder is het als de schriften werkelijk open mogen gaan om ons beeld daarin te herkennen. Om niet alleen te zien dat de Heere Adam en Eva recht had voortgebracht, goed en naar zijn evenbeeld, dat er echt niets aan ontbrak, daar niets aan mankeerde, maar ook te zien hoe diep we gevallen zijn, dat we niet maar enkele zonde doen, maar zonde zijn, tot in diepst van ons bestaan toe, dat onze gedachten weer er totaal niet deugd. Ga nou eens na, geliefde gemeente, waar u, waar jij vandaag al aan gedacht hebt. Misschien wel in de kerk. Ja, maar als je nou de Heere mag vrezen, wordt het dan niet anders. Alleen in beginsel. Anders zou David geen reden gehad hebben om in onze tekst te smeken: o Heere, genees mijn ziel. Hij had wel iets van die genezing mogen ontvangen, maar hij ging eronder gebukt dat er nog zoveel onreinheid, zoveel zondigheid te vinden was. En als het nu gaat om het zingen van de psalmen, zelfs als we genade kennen, hoe vaak zingen we dan die psalmen zonder enige aandoening, zonder enige verwondering, zonder de Heere daarin te loven en te prijzen, werktuigelijk vooral bekende psalmen, misschien wel luid, maar in het hart leeft het niet. David mocht genade kennen, zult u zeggen, ja zeker. Maar dat betekent niet dat hij altijd op zijn plaats was. Op die plaats moest hij telkens opnieuw gebracht worden. En pas dan gevoelde hij de grootheid van het kwaad dat hij bedreven had. We hebben daar een vers van gezongen in Psalm 51. Mocht u het ook meezingen. Met een verbroken hart. En een verslagen geest. Hoe is het met het gebed? Is er altijd eerbied voor de Heere? Van nature niet hoor. Maar ook na ontvangen genade ontbreekt dat zo vaak. Dat is toch de werkelijkheid. En als we ons voornemen, nu eens heel aandachtig en heel eerbiedig te bidden, wat komt er van terecht? Laten we maar heel eerlijk zijn. Het is zo waar wat het leerboek van de kerk ons voorhoudt. Zelfs bij de allerheiligsten, maar een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid. Dus ook maar een klein beginsel van het zingen van de psalmen met het hart. Een klein beginsel van het ware bidden. Het echte uitstorten van je hart voor de Heere. Het in aanbidding en verwondering de Allerhoogste groot maken en prijzen vanwege datgene wat Hij schenkt. Genees mijn ziel. Die ziel heeft van zichzelf geen oog voor de goedheid van God. Die ziel ziet het niet dat de Heere zorgt van dag tot dag, totdat de Heere zelf de ogen daarvoor opent. We hebben gezongen Psalm 147 vers 4. Daarin komt uit dat de zorg van de Heere ook bij regen en droogte en zonneschijn en warmte en koude, dat nu alles bij de Heere vandaan komt en dat Hij ervoor zorgt dat er eten en drinken is. Hebben we dat nou zo mogen beleven? Wat worden we er weinig bij stilgezet, zouden we kunnen zeggen, ook door ouders, kinderen, niet waar? Wordt het wel eens gezegd door vader en moeder, dat eten, daar zorgt de Heere voor. Dat je over bent gegaan, dat heb je te danken aan de zegen van de Heere, niet aan je eigen inspanningen en prestaties. Dat het goed mag gaan in het leven, komt niet door eigen inzet en doorzettingsvermogen. En als nou tegen zit, in dagen van tegenspoed, nou, een onbekeerd mens is het daar niet mee eens. Die wil dat het anders zou zijn. Ik leef toch netjes en waarom gebeurt mij dit? Een ander die het minder nauw neemt, heeft het veel gemakkelijker. En dat komt zelfs voor in het leven van Gods kinderen. Staat toch duidelijk in Psalm 73... dat Asaf daarmee aangevallen werd en dat de gedachte rees in zijn hart, zou de Heere er wel van af weten? Hij zag de voorspoed van de goddelozen en zijn eigen tegenspoed. Misschien ziet u wel ziekte en tegenslag bij uzelf en gezondheid en voorspoed bij mensen die het veel minder nauw nemen. Dat kan best zijn dat u of jij zich herkennen mag, herkennen moet ik zeggen, in Asaf, die van zijn plek was. Maar door de Heere op zijn plaats werd gebracht. In het heiligdom. In de kerk zouden we zeggen. Waar hij onderwijs ontving. Totdat ik in Gods heiligdom erin ging. En op hun einde merkte. Want die goddelozen die nergens omgeven. Kunnen misschien wel een klein poosje zich gelukkig voelen. En voorspoed ondervinden. Maar de eeuwige rampzaligheid komt. En Gods kinderen. Hier misschien veel tegenslag. Zingen we toch ook veel wederwaardigheid. Veel rampen zijn des vrome lot. Maar uit die alle redt hem God. Hij is hun heil alleen. En dat heeft David toch ook in zekere zin mogen ervaren. Vers 4 van Psalm 41. De Heere zal hem ondersteunen op het ziekbed. In zijn krankheid verandert gij zijn ganse leger. Als de Heere erbij is, dan is het toch heel anders. Als de Heere laat zien waar het uiteindelijk op zal uitlopen. Ook al zou dat ziekbed je sterfbed worden. En je mag de Heere vrezen. En de Heere laat eens heen zien over dood en graf heen. Dan is het toch goed. Ja, dan maakt de Heer het goed met zichzelf. Want losgemaakt te worden van allen die lief en dierbaar zijn. Dat is nog heel wat. Dat is bij David gebeurd. Aan het einde van zijn leven maakte de Heere hem los. Ook bij Simeon. Hij mocht ingaan in eeuwige zaligheid. Hoe is het als het gaat om de toekomst? Nou, ik zal dit en ik zal dat en we maken plannen. We denken van alles te kunnen doen. Zo de Heere wil en wij leven. Dat wordt misschien gezegd, maar niet beleefd. En Gods kinderen, ook nog maar een klein beetje daarvan. Vaak betrouwen op zichzelf of het van anderen verwachten. En niet steeds van de Heere het verwachten. Totdat dat weer open mag aan die naam Heere. Heb je misschien ook wel gezien of jij, Heere, met allemaal hoofdletters. Dat betekent, ik zal zijn die ik zijn zal. Dat betekent voor Gods kinderen, ik zal voor u zorgen in alle opzichten. Ik zal u bewaren en beschermen, zolang er een taak voor u is. En als uw of jouw taak is afgelopen, dan zal ik u en jou opnemen in eeuwige heerlijkheid. De ziel mankeert alles. Maar de Heere kan, wil en zal genezing schenken. Dat is onze tweede gedachte. Genezing. Als de Heere gaat werken in hart en leven, dan komen er andere verlangens en andere begeerten. Dan komt er een andere liefde. Geen liefde meer tot de zonde, maar liefde tot de Heere. Tot zijn woord, wat ik al zei, tot zijn dienst. Geen hater meer van de naaste, maar een liefhebber van de naaste. Als de Heere genezen gaat, dan komt er ook een ander verdriet, wat er voor die tijd nog niet was. Dat is het verdriet over het bedreven kwaad. Kennen we dat? En de Heere laat zien, als hij gaat ontdekken door zijn woord en geest, wat er aan de ziel mankeert. Dat mogen we dus niet overslaan. Als je bij de dokter komt, dan gaat hij echt niet zonder onderzoek medicijnen voorschrijven of een behandeling voorschrijven. Hij gaat eerst goed onderzoeken. Waar zit de kwaal? Wat is de afwijking? En wat kan er tegen gedaan worden? Zo doet de Heer nu ook. Hij onderzoekt de zondaar. Dat wil zeggen, hij laat zien aan die zondaar wat er aan verdorvenheid en zondigheid in en aan hem of haar te vinden is. Dat ze niet leven zoals de Heer dat bedoeld heeft. Dat betekent dat woord zonde hier allereerst. Je doel missen. Buiten Gods geboden leven. En dat betekent uiteindelijk de toren van God. De Heer laat zien dat je wandelt op de brede weg. Dat je ogen gaan openen op die weg waar je jezelf op gebracht hebt. En de Heer laat zien dat je een opstandeling bent tegen hem. En wat ik al gezegd heb in die eerste gedachte. De Heer laat ook zien dat onze gedachten niet deugen. Dat al onze gedachten ten eenenmale verdorven zijn. Gedachten over de Heer en zijn dienst. Gedachten over de zaligmaker. Niet de juiste gedachten in overeenstemming met het woord van God. En de Heer laat ook zien dat je hart gesloten is voor hem. Dat je niet wil wat hij wil. En dat je leven onheilig is. Hooguit schijnheilig. Een uitwendige heiligheid. Maar niet van binnenuit. De diagnose wordt gesteld. Ja, nu kan het soms zijn dat we bij een aardse dokter komen. En dat die dokter moet zeggen, meneer, mevrouw, ik kan eigenlijk niks meer voor u doen. U bent te laat. Zo is dat bij de Heere nooit. De Heere is de opperste medicijnmeester van ziel en lichaam beide. Welke wonderen heeft de zaligmaker niet verricht tijdens zijn omwandeling op aarde? Doven heeft hij het gehoor gegeven, blinden het gezicht geschonken, kreupelen konden weer lopen, melaatsen werden gereinigd, daar was geen geneesmiddel voor, maar door de Heere gereinigd. Doden werden opgewekt. Geestelijk doden werden geestelijk levend gemaakt. Als het woord volg mij werd toegepast in het hart van de zondaar of zondares, dan werd dat volgen geboren. Hopeloze gevallen zijn er voor deze medicijnmeester niet. En daarom, al bent u nog zo onrein, al bent u nog zo zondig, al moet u nog zo klagen over de verdorvenheid van uw ziel. De Heer ziet graag dat u of jij met David zou bidden, o Heere, genees mijn ziel. En er is genezing bij hem te vinden en we gaan daarvan zingen. Uit de 147e psalm, het tweede vers. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt hun de smarten die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Het tweede vers van Psalm 147. O Heere, genees mijn ziel. Dat was het gebed van David toen hij al enige genezing van zijn ziel mocht kennen. Maar heel zijn leven is hij dieper ontdekt aan de verdorvenheid van zijn ziel. En telkens opnieuw was het nodig dat hij die bede om genezing van zijn ziel tot de Heere opzond. En er zullen tijden geweest zijn dat hij daar werkelijk naar verlangde. Dat werkt de Heer in het leven van zijn volk en kinderen, dat ze soms zo gebukt gaan onder de verdorvenheid van hun ziel, dat ze naar verlangen om van die onreinheid en zondigheid verlost te zijn, om de Heere zonder zonde te mogen dienen. En ze zullen hun wens ook verkrijgen. David heeft die wens ook verkregen toen zijn taak ten einde was, toen hij opgeroepen werd, uit dit leven werd weggenomen, toen is zijn ziel volmaakt gereinigd. Gereinigd in het bloed van Christus. Dat bloed, dat mocht David zien als hij kwam in en bij het heiligdom. Als daar dieren gedood werden, geofferd werd, als dat bloed werd vergoten, die offers en dat bloed wezen heen naar het ene volmaakte offer dat de zaligmaker zou brengen. En al dat gestorte bloed wees heen naar het borgbloed dat hij zou vergieten tot een volkomen verzoening ook voor al de zonden van David. De zaligmaker, gerekend en geoordeeld als de grootste zondaar ooit, hebben we oog mogen krijgen voor de rijke gave die God de Vader schenkt in de zending van zijn Zoon voor zijn kerk, die in zichzelf verloren en zondig is, maar behoud mag zoeken en vinden in het borgwerk van Christus. Alleen door zijn arbeid, alleen door zijn lijden en sterven en opstanding is er zaligheid. Wanneer we nog ingenomen zijn met onszelf, wanneer we denken dat was er wel somber vanmiddag, met mij valt het wel mee, ik ben wel tevreden met mezelf, ik denk toch eigenlijk wel dat het mee zal vallen aan het einde van mijn leven. De Heere zegt in zijn woord: voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Dus wat er ook is, maar buiten het wonder van de levendmaking zal er geen ingaan zijn in het koninkrijk der hemelen. Dat is de waarheid. En dan moeten wij er maar niet anders over gaan denken. Maar nu spreekt Gods woord niet alleen maar over de noodzaak van de wedergeboorte, ook over de werkelijkheid van de wedergeboorte. Die Lydia, die de stokbewaarder, die hoorders in Thessalonica deelachtig mochten worden, dat heeft de Heere gedaan. Hij laat niet alleen de zonde zien, maar geeft ook droefheid over de zonde, werkt de waarachtige bekering, zet strijd tegen de duivel, de wereld en de zonde, en leert het geestelijke wapen dat de Heere schenkt, Gods woord, als een zwaard te hanteren. In navolging van de zaligmaker die het zei toen hij verzocht werd. Er staat geschreven. En dan is het zo dat in het leven van Gods kinderen er nog veel zondigheid is. We struikelen dagelijks in vele. En dat zeg ik niet om maar toe te geven aan de zonde. Daar waarschuwt apostel Paulus ook heel duidelijk tegen. Dat we niet moeten zondigen omdat de genade te midden wordt. Nee, maar om wel te zien hoe onvolkomen het hier in dit leven nog is. Denk eens aan de discipelen. Ze hebben vast niet gedacht dat ze allemaal zouden vluchten toen de zaligmaker gevangen genomen werd. En zou Petrus gedacht hebben dat hij tot 3 maal toe de zaligmaker verloochenen zou? Hij dacht er heel anders over. Maar heeft het moeten en mogen leren dat die ziel van hem nog lang niet volmaakt was. En dat geldt ieder die de Heere mag vrezen. Nog maar een klein beginsel van dat leven tot eer van God. Toen de wet van morgen werd voorgelezen, hebt u mogen zien, heb jij mogen zien, in de spiegel van die wet, je eigen onreinheid. Dan komt er nog weinig van die reinheid terecht. Ja, maar dominee, bij mij is er zo weinig. En ik heb zoveel stof om te klagen over mezelf. Zou de Heere in mijn leven wel begonnen zijn? Zou ik dat wonder van de wedergeboorte wel kennen? Wel, als we dat wonder van de wedergeboorte mogen kennen, dan gaan we gebukt onder het bedreven kwaad. Niet alleen vanwege zonden die aan de buitenwereld bekend zijn, en waardoor je de eer in dit leven verliest, waardoor er over je gesproken wordt, waardoor je goede naam door het slijk gehaald wordt. Maar meest verdriet en last van die verborgen zonden die binnen blijven, waar zelfs vrouw of man niet van weet. Maar de Heere ontdekt daar wel aan en laat dat wel zien. Een beeld uit het gewone leven. Hebben we ooit een klacht uit een graf gehoord? Nee toch? Je hoort toch alleen maar klagen vanuit een ziekbed, als daar pijn en smart is. Zo is het toch geestelijk ook. Het ware klagen wordt nooit gevonden bij de dode zondaar, maar door de zondaar die door God is levend gemaakt. Wat klaagt dan een levend mens? En die de klagen vanwege zijn zonde. En dat blijft. Anders zou in het Onze Vader niet staan: vergeef ons onze schulden. Dan zou daar moeten staan: heb dank dat al onze schulden vergeven zijn. En dat we nu niet meer zondigen, maar dat staat nergens in de Bijbel. Die zondigheid, dat oude bestaan, dat blijf je met je omdragen tot aan de laatste snik. En wat zal dat een verlossing zijn, als de ziel op Gods tijd mag ingaan in eeuwige heerlijkheid. En stel nu, geliefde gemeente, dat ene nodige niet uit. U hebt het in het kerkblad kunnen lezen, hoe in Elburg een jongen van 19 jaar zo plotseling, zo onverwacht, uit het leven werd weggenomen. En voor we hier naar binnen gingen, werd er ook in de kerkraadskamer nog over gesproken. Ons leven is broos en vergankelijk. Onverwacht kan daar het sterven komen. En dan staat er toch in Gods woord: gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap. Eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen van de welke ge zeggen zult: ik heb geen lust in dezelfde. Een leger heeft geen oude mannen, maar jonge soldaten nodig. De Heere eist ons jonge leven op. Buig dan de knieën, maar Heere, bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn. En wie die koning mag dienen, waar we vanmorgen iets van mochten zeggen, zal daar nooit beschaamd mee uitkomen. O Heere, met allemaal hoofdletters, genees mijn ziel. Heere, dat betekent de getrouwe. Hij die zijn woord en belofte houdt en vervult. Waar hij begonnen is, gaat hij door. En zal hij zijn werk ook voleindigen. Verlaat niet dat gij vrede tot gebed. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Dat heeft de Heer toch ook niet gedaan in het leven van David. In het leven van Petrus. In het leven van de andere discipelen die ook gevlucht waren met Petrus. Zijn trouw en zijn liefde zijn eeuwig en onvergankelijk. En als de ziel genezen mag zijn op het moment van sterven, dan komt er ook genezing voor het lichaam. Wat er ook met het lichaam is gebeurd, welke gebreken, welke gevolgen van de zonde in dat lichaam ook te zien zijn geweest, op de jongste dag, dan zal het lichaam van Gods kinderen verheerlijkt worden. Dan komen ziel en lichaam weer bij elkaar. Wat zal dat een ontmoeting zijn? Maar wat zal het ook erg zijn als we de Heere niet gediend en gevreesd hebben? O, haast u om uw levens wil. Het kan nog, we zijn nog in het heden der genade. En klein en groot in de genade. De Heere zal nooit laten varen de werken van zijn handen. En eeuwig zal de drie enige God de lof ontvangen van zijn eigen werk. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, wat is er veel reden om u ootmoedig en dankend te erkennen. Tot tweemaal toe mochten we hier samen zijn. Opnieuw smeken wij van u: vergeef wat zondig en gebrekvol was. Achtervolg het uwe met uw zegen. Gedenk de gemeente van Barendrecht met haar kerkenraad, met haar predikant, dominee Kempeneers, die rust mag hebben in deze weken in die zin dat hij niet in de gemeente is. Gedenk hem met zijn vrouw en gezin. Stel zijn arbeid tot rijke zegen samen met de arbeid van de gemeente, opdat de werken van de duivel meer en meer verbroken mogen worden, uw koninkrijk meer en meer komen mag. Wees met allen die veraf of dichtbij verblijven om rust te zoeken. Schenk hen iets van die rust. Maar maak toch ook zo dat de tijd die zij extra ook besteed mogen worden in het onderzoek van uw woord. En verbind dan ook daar uw zegen aan. Bewaar voor gevaren die altijd en overal omringen. Bewaar bovenal voor een onverzoend sterven. We smeken het uit genade. In de vergeving van zonden en schulden om Christus wil alleen. Amen. Zingen we tenslotte het 14e vers van Psalm 73. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Het 14e vers van Psalm 73. ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
gebouw.
Als je bij een baas werkt,
dan
moet je de meerdere mensen betalen. Dus maar jij hebt ook, jij moet alle belasting, jij moet de antwoord krijgen van de regering.
Daar betaal jij je belasting voor wegen, voor vervoer, voor handel.
Ja, precies. Mijn eigen bedrijf gaat nooit lukken.
Beter dan een timmerman.